Ja, Jacobus, hè? Ja, zo zie je dat er toch wel rivaliteit was. En wij denken van, allee, waarom gaat er nu zoiets vragen? Omdat wij natuurlijk al weten, hè, wat Jezus heeft gezegd over vergeving en dat het koninkrijk niet bestaat uit oorlog en plaatsen en heerschappij, maar dat je een dienaar moet zijn en dat degene die eerst wilt zijn, de laatste moet zijn. Maar zij hadden in hun gedachten nog altijd het koninkrijk, de Messias, hè, de zoon van God, die komt om te heersen, die komt om Israël te bevrijden van de Romeinse heerschappij. Hè. Die komen om terug het land in te nemen en dat ze dan terug autonoom zouden heersen. Zoals God het zou willen, dachten zij natuurlijk dat de bedoeling was. En ze hadden ook daar natuurlijk verzen voor, maar er waren ook verzen over de lijdende dienaar, die ze niet goed begreep. Ze begreep niet goed dat de Messias moest lijden en moest sterven. Er waren er maar een paar die het door hadden. En ik denk dat het meer zoals ik vorige week zondag heb gepreekt, was daar, wie was daar? Maria, hè? Maria die de voeten van Jezus zalfde. Die had door waarom dat hij moest sterven. Die was hem al aan het voorbereiden op zijn begrafenis. De rest zat nog met hun gedachten bij Jezus als een politieke, militaire Messias. Zelfs nadat hij was opgestaan, vroegen ze nog, is dit nu het moment dat u Israël in zijn eer gaat herstellen? Ze waren nog heel Israël-minded. Maar zoals we in het boek van Openbaringen kunnen lezen, is Openbaringen het boek dat de vernietiging van Jeruzalem, de vernietiging van het oude verbond aankondigt. De tempel, het symbool van het oude verbond, dat natuurlijk gaat vernietigd worden, want het is vervangen door het nieuwe verbond. Amen. En dat was een teken, dat is het thema van Openbaring. We zullen nog eens even naar Openbaring 1 vers 7 gaan, dan gaan we direct aan de les beginnen. Om even een aanloop te nemen naar hoofdstuk 17 en 18, dat we vandaag gaan zien. En dan hopelijk volgende week 19 en 20, en dan de week erop 21 en 22, en dan is gedaan. We kunnen dan, zullen we zien, dat we nog andere teksten kunnen behandelen. Maar het thema van Openbaring is belangrijk. Het gaat eigenlijk over hoofdstuk 1 vers 7. Hij komt te midden van de wolken. En we hebben gezien dat dit een symbolische apocalyptische taal is. Dat wil zeggen, er komt een oordeel. Hè? God komt oordeel brengen, hè, te midden van de wolken. En dan zal iedereen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Dus aarde in het boek van Openbaringen staat steeds garant voor Israël. Dat is dat was de aarde. Dat is symboliek voor Israël, het land van Israël. Dat is het land. En daar waren natuurlijk verschillende volken. Als we kijken in de Israëlieten, waren verspreid over de verschillende naties. Er waren Joden van verschillende naties die naar Jeruzalem komen om daar het Pinksterfeest te gaan vieren. En ze zullen hem zien en ze zullen over hem weeklagen. Met andere woorden, er zal inderdaad heel veel knarse tanden zijn. Er zal veel spijt zijn. Er zullen er veel hebben die berouw hebben, want hun stad zal in vlammen opgaan omdat ze de Messias hebben verworpen. Iedereen zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Vooral degenen die doorstoken hebben. Dat zijn natuurlijk degenen, dat zijn de Joden, hè, dat zijn de Israëlieten. Zij hebben Jezus doorstoken. En dat is ook wat gebeurd is. De generatie die Jezus aan het kruis heeft laten nagelen, is ook degene die getuige was van de vernietiging van Jeruzalem. Jezus heeft gezegd in Matteüs 24, deze tekenen zullen gebeuren binnen deze generatie. Amen. En al die tekenen die er vooraf gaan aan die vernietiging, die zijn uitgekomen in de jaren 60 en 70 na Christus. Dus het is een vernietiging, het is een stopzetting, een afvoering van het oude verbond, omdat het nieuwe reeds in voege was. En het was een teken voor zij die reeds in hem geloven, maar het was ook een teken voor zij die hem hebben verworpen. Omdat ze hem hebben verworpen, verwerpt God nu de stad, verwerpt God nu letterlijk, vleeselijk Israël, want Israël wordt schuldig bevonden aan hoererij. Hè? Daar gaat hoofdstuk 17 over. Hoofdstuk 17 geeft een beeld, dat is weer een van de visioenen. Vorige keer heb ik ook gezegd, alles komt voor in zeven. Zeven, een van de zeven engelen, zeven zegels, zeven trompetten, bazuinen, zeven schalen met de laatste plagen van God. Hè? Er waren zelfs zeven donders, maar daar mochten we niks over weten volgens het boek. En er waren zeven visioenen, zeven kerken, zeven geesten, allemaal alles in zevens. En we zitten aan de laatste, we hebben vorige keer gezien hoe dat de laatste plaag werd uitgegoten, de laatste offerschaal werd uitgegoten. Er was een grote aardbeving. De stad viel uiteen in drie verschillende delen door die grote aardbeving. En dan komen we in hoofdstuk 17 en 18, krijgt hij een ander visioen te zien. En het gaat over, we zullen even lezen. Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. Het is zo, ze wordt hier voorgesteld, deze vrouw die, als je verder leest, zit op een beest. Ze zit op het beest met de zeven koppen en de tien horens. We weten dat dat Rome is uit vorige lessen. Maar deze hoer zit dus op het beest. En ik ga al vertellen de identiteit van het hoer. We denken dat het Jeruzalem is. Het wordt wel duidelijk, omdat ze wordt ook genoemd de grote stad die voorheen al werd geïdentificeerd als Jeruzalem. Ook omdat ze wordt genoemd als een hoer. En dat is alleen maar als je ontucht hebt gepleegd. Dus dan zit je dus in verbond met iemand. En Jeruzalem zat in verbond met de Heer. Amen. Rome, want er zijn veel die denken dat de grote hoer Rome is. Ja? Maar dat houdt niet echt veel steek. Er zijn argumenten voor, maar de meeste en de beste argumenten pleiten toch in het voordeel om deze hoer te zien als Jeruzalem. Ze wordt genoemd de grote stad, wat wij al hebben gezien in Openbaringen 11, vers 8. Hebben we al gezien, en hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, als waar ook hun heren gekruisigd werd. Ze weten waar dat de heren gekruisigd is. Ja, dat is in Jeruzalem. En het wordt genoemd de grote stad. Die naam, de grote stad, komt nog meermaals voor in hoofdstuk 16, denk ik, vorige les hebben we gezien, hoofdstuk 17, en komt nog eens voor in hoofdstuk 18. Ze krijgt hier verschillende namen. Het wordt hier Sodom en Gomorra genoemd, maar het wordt hier ook genoemd de Hoer. En het wordt ook nog genoemd Babylon. Ja? Allemaal verschillende namen en titels die Jeruzalem krijgt, die van toepassing zijn op haar, omdat ze in verbond was met God. Een ander argument, dat we zometeen ook gaan lezen, is dat ze gevuld is met een beker met het bloed van de heilige. Ja, met het bloed van de heilige. Zoals we ook gaan lezen, heeft Jezus gezegd dat Jeruzalem verantwoordelijk is voor het bloed van alle profeten. Ja, dat heeft er ook referentie mee te maken. Een ander argument. Jeruzalem heeft ontucht gepleegd tegenover God, omdat Jeruzalem de vrouw van God was. De bruid was van God. Rome niet. Rome zat nooit in verbond. Rome was een heidense natie, een heidense stad. Maar Jeruzalem was Gods vrouw. Wat we in het Oude Testament, en we gaan ze bieden wel een paar versen zien, kan duidelijk. Daar wordt Jeruzalem steeds voorgesteld, of Israël steeds voorgesteld, als Gods uitverkoren, als een vrouw. Jesaja 1, vers 21. Dit is Jesaja, hè. We spreken hier over 700 jaar voor Christus, wanneer Israël de eerste keer was gevallen en in ballingschap was genomen. Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerst en gerechtigheid woonde, daar huizen uw moordenaars. Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven. Ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud. Dat is een heel grafische beschrijving van wat er is geworden van Jeruzalem. Ja? Jesaja 3 zegt ongeveer hetzelfde. Ezekiel heeft ook die taal hoor. Ik kan nog eens even. Het is maar om duidelijk te maken hoe dat de Heer Jeruzalem beschouwde. De Heer bereidt zijn rechtsgeding voor, hij staat klaar om over volken vonnis te wijzen. Zo luidt de aanklacht van de Heer tegen de oudsten en de vorsten van zijn volk. Jullie hebben mijn wijngaard in brand gestoken en jullie huizen gevuld met wat je de armen ontnam. Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen en de armen zo zwaar te mishandelen, spreekt God, de Heer van de hemelse machten. De Heer zegt, kijk eens hoe hooghartig die vrouwen van Zion zijn. Zie hem verwaand flaneren en verleidelijk blikken om zich heen werpen. Hoor het rinkelen bij de trippelpasjes die ze maken. Daarom zal de Heer Zions vrouwen de sluier afrukken en hun voorhoofd ontbloten. Op die dag neemt hij hun alle opschik af, hun enkelringen, zonnetjes en maantjes, hun oorringen, armbanden en sluiers, hun hoofddoeken en zo verder. Dat is niet de vers dat ik moet stemmen. Momentje. Dat is naar Jeremia 3. Het was Jeremia 3. Niet Jesaja 3. Sorry. Maar die vorige vers dat ik nu juist heb gelezen. Dat heeft ook te maken met hoe de Heer soms een stad kan beschrijven. Zie ons vrouwen, hoe dat ze zich optutten en uiteindelijk ontucht plegen met een andere minnaar. Hè? De Heer wil zeggen, ze hebben mij verlaten. Ze zijn ontrouw geweest. En dan hebben we het natuurlijk niet over letterlijke ontrouwheid, want je kan de Heer niet letterlijk ontrouw zijn, maar spiritueel ontrouw. Je hebt met andere woorden je hoop en je geloof en je vertrouwen in iets of iemand anders gelegd. Ja, Jeremia zegt hetzelfde. De Heer sprak, als een man van zijn vrouw scheidt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een ander wordt, kan hij haar dan terugnemen. Wordt er dan geen smet op het land geworpen? Maar jij hebt met talloze minnaars overspel gepleegd en je wilt toch weer bij me terugkomen, spreekt de Heer. Kijk naar de kale heuvels waar ben je niet beslapen. Het spreekt hier over Jeruzalem. Je wachtte je minnaars op langs de weg zoals de rover wachtte. Je hebt dit land besmeurd met je overspel, je schandelijk gedrag. Daarom bleef de regens uit, is de lenteregen niet gekomen. Toch hield je de brutale blik van een hoer. Je toonde geen enkele schaamte. Begrijp je een beetje die taal? Dat reeds aanwezig was in het Oude Testament. En we vinden dat nu terug in Openbaringen hoofdstuk 17. Heel hoofdstuk 17 en 18 is eigenlijk een afspiegeling van diezelfde taal die we terugvinden hier in Jeremia, in Ezekiel, in Jesaja. God die op een metaforische manier beschrijft hoe dat Jeruzalem overspel heeft gepleegd, ja, hoe dat ze ontrouw heeft gepleegd, hoe dat ze is afgegleden van het verbond tussen hem en het volk. Amen. Dat is gebeurd omdat ze meer gingen vertrouwen op hun eigen rijkdommen, meer gingen vertrouwen op hun gaven, op hun talenten, meer gingen vertrouwen op hun religiositeit. Zoals de fariseers, die waren daar een expert in. Ze waren meer bezig met hun status, met hoe dat ze aanbeden, hoe hoeveel dat ze vasten, het aanzien dat ze kregen naar andere mensen en vooral met geld te maken. Heel de tempeldienst had vooral met geld te maken. Dus zo hebben ze gehoerereerd ten opzichte van de Heer. Zij dachten dat ze bezig waren met de Heer, dat ze het uitverkoren volk waren van God. En dat waren ze ook. Ze waren het uitverkoren volk van God. Maar ze zijn afgedreven van het hart van de wet. Ze zijn afgedreven van het hart van God. Juist zoals in het Oude Testament maakten ze nu ook weer dezelfde fout. Ze zongen misschien liederen, maar hun hart was ver weg van de Heer. Ze prijzen de Heer met hun lippen, zoals Jezus ook heeft gezegd, maar hun hart is ver weg van de Heer. Het is een hard volk, een koppig volk. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ze de Heer niet wouden als Messias. Ze wouden hun eigen Messias. Ze wouden een Messias naar eigen normen. Iemand dat ze konden controleren. Iemand dat ze zelf op een positie wouden plaatsen, zodat ze steeds de geldstroom konden controleren. En dat is dus eigenlijk overspel. Ik vind het trouwens heel spijtig dat vele christenen dat niet doorhebben, waarover Openbaringen gaat. Hoeveel dat er nog altijd zo zionistisch zijn ingesteld. En dat komt nu ook heel hard naar boven met heel dat geval, hè, met Israël en Palestina deze week. En het is waarschijnlijk nog altijd bezig. Dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. De kinderen die daar lijden, er zijn 3 kinderen per dag die gewond geraken. In heel dat conflict, er zijn 1/4 van de dodelijke slachtoffers, zijn kinderen. Aan Palestijnse kanten. Ik ben voor iedereen, ik zal het zo zeggen. Maar ik heb geen uitgesproken, politieke voorkeur. Het zij voor Palestina, het zij voor Israël. Wat daar gebeurt is verkeerd. Maar ik ga niet gelijk zoals de christenen doen, die allemaal pro-Israël zijn. Maar op basis van wat, als je het dan vraagt, dan is van, heb jij je Bijbel niet gelezen? Dat was een interview deze week. En er ging een reporter ging naar het Nederlands stadje Urk. Zijn jullie daar bekend mee? Dat is de laatste tijd niet zo positief in het nieuws gekomen. Urk? Ja, ja. Dat is zo'n een Nederlands vissersdorpje. Heel. Ken je dat niet, Jean-Paul? Ja, dat is ergens in het noorden, denk ik. Hè, Vivian, van in het noorden van Nederland? Ja. Heel gereformeerd, hè? Heel conservatief. Maar de mensen denken daar zo zwart-wit, zo oudbollig, zo verkeerd. Zij denken dat ze de Bijbel kennen, maar er komt dus een rapport. Wat vind je dan van heel het gedoe tussen Israël en Palestina? Oh, wij zijn pro-Israël. Wij zijn pro-Israël. Ze weten niet wat er gebeurt in Palestina, hoe erg dat daar gesteld is, dat die mensen daar allemaal op elkaar leven. Maar volgens hun is dat normaal, want Israël is het uitverkoren volk. En dat land behoort hun toe en ze hebben daar recht op. En dan zitten zij de Bijbel te quoteren, allemaal het Oude Testament, hè? Maar we lezen hier duidelijk dat de Heer klaar is met het land. Hij is klaar met een volk. Hij is nu een volk aan het creëren. Amen. Uit alle gelovigen in Christus. En als jij een Israëliet bent, dan kan je ook behoren tot het volk van God. Maar dat is niet op basis van je afkomst, niet op basis van je bloedlijn, maar op basis van geloof in de Messias. En God gaat nooit meer terugkeren naar de oude bestelde op basis van je afkomst, dat het gaat bepalen of jij het volk van God bent. Amen. We zijn een koninklijk priesterschap zoals het priesterschap vroeger behoorde tot een bepaalde stam. Zijn wij nu een koninklijk priesterschap omdat we afstammen van de koning der koningen en de hoge priester. Amen. Die nu met zijn bloed pleit voor ons. Dank de Heer. Dus we zijn een koninklijk priesterschap, een heilige natie. De natie van God. Maar ja, als je natuurlijk een eindtijdvisie hebt van het boek van Openbaringen, van dat is voor in de toekomst en de hoer, dat is Jeruzalem niet. En de stad die vernietigd wordt, dat is Jeruzalem niet. Dat is een andere stad en dat gebeurt allemaal nog. Ja, dan ga je die bedenkingen hebben. Dan creëer je dus tegenstellingen waarin dat je altijd pro-Israël moet zijn. En als je niet pro-Israël bent, dan ben je een antisemitiet. Dat is het niet. Het is niet omdat we bepaalde passages in openbaringen zo interpreteren dat wij antisemitisch zijn. Helemaal niet. Ik ben pro-Israël, maar ik ben ook pro-Palestina voor die mensen daar. Nu, ik weet, daar zitten natuurlijk in Palestina zitten Hamas en die andere terroristen. Maar ik denk, als jij opgroeit, als jij een kind bent en je bent geboren in Palestina en je bent 14 jaar, weet je wat je dan hebt gezien? Van heel je leven af? Niks anders dan oorlog. Niks anders dan oorlog. Een kind van 14 heeft nu al vier oorlogen meegemaakt. Je zit op elkaar gestapeld. Je zou verminderen, een terrorist worden. Al ja, als je alleen maar krijgt te horen van de Israëlieten vallen ons aan, hè? Heel je leven lang zit je met bang in een school ergens, wachtend tot er weer een geluid komt van er gaat weer een ontploffing zijn. Aan de andere kant is het ook zo in Israël. Het is een conflict, het geraakt niet opgelost. Ze moeten tot de Heer komen. Ze moeten allemaal tot de Heer komen. Zij denken dat ze het uitverkoren volk zijn. Nee, ze moeten tot de Heer komen. Inderdaad, geen medicatie hoeven, geen eten. En nu ook met de vaccin, het is verschrikkelijk. En aan de andere kant, ik kan natuurlijk de Jood begrijpen. Je moet maar opgroeien, Jood zijn. En je wordt geïndoctrineerd dat dit je land is. En dat het belangrijkste is. En dat je de tempel terug moet gaan. En dit en dat. En je moet dat gaan overwinnen. En ze pakken land in. Wat illegaal is om in te nemen. Maar ja, zij denken van illegaal, dat is ons land. Hè? maar dat is het oude verbond. En telkens als ze daaraan terugkeren, gaan ze niet de zegeningen van God krijgen, want de zegeningen van God zijn ja en amen in Christus. Het is gedaan. Het is omdat zij de wet hebben verbroken, het is omdat ze het verbond niet konden houden, dat ze hebben gehoerereerd ten opzichte van de Heer. Dat ze het land zijn kwijtgeraakt. Jezus heeft gezegd, ik geef u het koninkrijk aan een volk dat wel vruchten zal produceren. Ja, in een van zijn parabels. Het koninkrijk wordt dus gegeven aan een volk. Het is een volk dat nu opnieuw geboren is uit water en geest. Dank de Heer. Ik doe niet negatief ten opzichte van Israël. Israël heeft een fantastische geschiedenis. Heel de Bijbel, Jezus was een Israëliet. Jezus was een Jood. Ze hebben de Torah. Ze hebben het woord van God. Amen. Ze hebben fantastische voordelen en zegeningen. Maar er is een nieuw verbond. Amen. Zo simpel is het. Halleluja. Zo simpel is het. Laten we verder gaan. Ik raakte in vervoering en nam me mee naar woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest vol godslasterlijke namen. Woestijn is ook een teken van droogte, van uitputting. Het is geen plaats waar dat veel vruchten groeien. En daar zit de vrouw in de woestijn op een scharlaken rood beest vol godslasterlijke namen met zeven koppen. Dat is Rome. En dus de hoer Jeruzalem zit daarop. Dat wil zeggen het verbond dat zij zijn aangegaan met Rome om de christenen, om Jezus te vervolgen. Dat is dus de aanklacht. Dat is waar Openbaring over gaat. Het is de aanklacht van hoererij van Gods vrouw. Amen. De vrouw, de bruid van God is ontrouw geweest en er is een scheiding nu aan de gang. En er is een nieuwe bruid die tevoorschijn komt. Dat zijn die tegenstellingen. Het is de hoer die inlaat met ontucht, maar er is een nieuwe bruid die spotless is, die maagdelijk is. Amen. En die geen onreinheid in haar heeft. Er wordt altijd in die tegenstellingen gesproken. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden. Al haar liederlijke wandaden. Er zijn sommige uitleggers die hier refereren naar de klederdracht van de priesters, van de tempelpriesters. Dat die dezelfde kleren zouden dragen, ook met edelstenen en sieraden en zo verder. Die ook een gouden beker hanteerden voor de drankoffers uit te gieten. Dat zou inderdaad kunnen. Dat inderdaad, het is inderdaad ook het priesterschap dat ontrouw is geweest. Hè? Het is niet zo dat elke Israëliet is ontrouw geweest. Nee, men schetst hier een beeld van degene die Jezus hebben verworpen. En wie heeft Jezus verworpen? Dat was natuurlijk hoofdzakelijk de hoge priesters, de wetsgeleerden. Dus zij die de touwtjes in handen, zij die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het volk, om het volk tot God te leiden, om de goedheid van God te laten zien. Om God te representeren als een licht zijnde naar heel de wereld toe, maar zij zijn gefaald in hun functie. Zover zelfs dat hij die het licht was, hebben uitgedoofd. Terwijl dat ze het licht hadden moeten reflecteren naar andere naties toe, maar dat hebben ze niet gedaan. Alle lieve wandaden. En op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis. Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. Ja. Het voorhoofd, hier hebben we weer het voorhoofd. Hier komt weer de tegenstelling. Weet je nog, degene die het teken van het beest aannamen, hè, dat sprak over de naam van het beest, of het nummer van zijn naam, dat zij die met Rome hè, in bed zouden gaan, zij die het teken aannamen van Rome, de valse religie, de valse profeet, die de afgoderij zou promoten, dan zou jij het teken krijgen van het beest. Zo krijgt hier ook deze hoer op haar voorhoofd een naam. Het grote Babylon, moeder van alle gruwelijkheden ter wereld. Dus allemaal, je moet het allemaal spiritueel zien. Want het is weer een tegenstelling met de 144.000. Zij die gered zijn uit Jeruzalem. Zij die gered zijn van wat er gaat gebeuren in Jeruzalem. Zij hebben ook een naam. De naam van de Vader. Amen. De naam van de Heer Jezus. Halleluja. Dus dat is een tegenstelling. Moeder van alle gruwelijkheden ter wereld. Dat is natuurlijk ook weer niet letterlijk te pakken in die zin van dit is hyperbole taal. Men overdrijft graag. Zoals in het Oude Testament ook allemaal hyperbole metaforische taal is. Zoals ze bieden voorbeelden van laten zien. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. Ja, dat kan niet anders zijn dan Jeruzalem. Oké, Rome is nadien ook de christenen beginnen te vervolgen. Dat is waar, in de jaren 90 was het ook erg. De eerste drie eeuwen van Christus inderdaad ook. Dus sommigen zien, zie dat moet Rome zijn. Maar het is allemaal begonnen met de Joden, het is begonnen, en we kunnen dat lezen in het boek van Handelingen, hoofdstuk 7, hoe dat begonnen is met Stefanus, hoe dat ze Paulus hebben achtervolgd, hoe dat ze de Romeinen hebben gebruikt om Paulus te vervolgen en te achtervolgen, hoe dat ze Nero hebben bespeeld om de christenen te vervolgen. Dus zij waren, hoe dat ze, hoe noemt hem, Pilatus, hebben bespeeld en hebben gezegd, we hebben geen andere keizer. We hebben geen andere koning, sorry, dan de keizer. Laat het bloed maar op ons komen, onze kinderen. Ze zijn letterlijk, nee niet letterlijk, sorry, ze zijn spiritueel in bed gegaan met Rome om een bepaald doel voor zich te krijgen. En dat was Jezus te verwerpen. Dat is de ultieme. Dat is het ultieme. De ultieme ontuchtdaad. De Zoon van God verwerpen. God die kwam als mens. De Messias die zo voorspeld was. De leidende dienaar. En het grootste deel zegt nee, weg met hem. Wij willen liever de andere, de dief. Toen zei de engel, waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit met zijn 7 koppen en 10 horens. Het is alsof Johannes zo ontzet is van het te zien en de engel zegt, maar heb je nu nog niet door wie dat het is? Waarom ben je zo ontzet? En dan ga ik het dan uitleggen. Dus hij, ofwel was hij gewoon onder de indruk van, wow, is het zo erg wat er gaande is. Ja, we gaan even verder. Ik kan nog een paar andere versen in het Oude Testament die spraken over de hoererij. Deze bijvoorbeeld. Ezekiel 16, 28, 19. Hebt uw hoererij vermenigvuldigd in het land van Canaan. Dus ik wil maar zeggen, het is perfect aannemelijk. Doorheen heel het Oude Testament wordt Jeruzalem, wordt Israël gezien als Gods bruid. En wanneer dat ze in afgoderij belanden, wordt dat aanzien als ontucht. Dus het is heel aannemelijk om hier in hoofdstuk 17 van Openbaringen de hoer die zit op het beest inderdaad te zien als Jeruzalem. Ja, Openbaring 17, vers 8. We gaan even verder lezen. Het beest, nu zitten we aan een sectie waar we eigenlijk al een paar weken geleden hebben behandeld. Het geeft hier meer inzicht over het beest en met zijn 7 koppen, hè, de 7 heuvels waarop de vrouw zit en zijn 7 koningen. Maar dat hebben we de vorige keer allemaal al doorgenomen. Hè. 5 van hen zijn omgekomen, 1 is er niet. Dat gaan we nu niet allemaal herhalen, maar dat spreekt dus heel duidelijk over Rome. Hier. Oké, vers 15. De waterstromen die je zag, zei de engel, waar hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen. Dat wil zeggen dat Israël er in de jaren heen zich vermengeld heeft met andere volkeren. Wat ook gebeurd is in het Oude Testament, dat was trouwens een van hun redenen waarom dat is in ballingschap zijn gegaan, omdat ze zich vermengd hebben met verschillende volken, terwijl dat ze eigenlijk een puur volk moesten zijn, afgescheiden van de rest. Maar ze zijn meer en meer, zoals de andere volken willen gaan gelijken, meer en meer van hun rijkdom en meer van hun goden gaan aannemen. En dus dat is ook weer symboliek van de ontucht die ze hebben gepleegd. 10 oors die je zag in het beest zelf zullen afschuw krijgen van de hoer, en ze zullen haar ten gronde richten. Zie, degene op het beest, die op het beest zat, waren eerst vredelijk tezamen aan het werken, maar ze zullen afschuw krijgen van de hoer. Dus het beest zal een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar ten gronde richten, ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Dat is wat er gebeurd is vanaf 66, wanneer dat Rome de oorlog heeft uitgeroepen ten opzichte van Israël. Hè, wanneer dat de Joodse rebellie is begonnen. God had dat natuurlijk allemaal toegelaten, heeft dat zelfs in gang geschoten, denk ik, omdat er een oordeel moest komen. En dus eerst werkte Israël met Rome tezamen voor een bepaald doel. Spiritueel ontucht. En nu lezen we hier dat het beest zich gaat keren ten opzichte van de hoer. Haar gaat uitkleken, haar vlees eten, haar in brand gaat steken. Wat uiteindelijk met Jeruzalem is gebeurd, want Jeruzalem is in brand gestoken. En God doet dat. God gebruikt naties, zoals in het verleden in het Oude Testament. God gebruikt Babylon met een bepaald oogpunt, maar Babylon geleidt dan af en dan wordt er oordeel over Babylon uitgeroepen. Hier is dat ook, hier werken ze samen. De ene richt zich ineens tegenover de andere en Rome wordt trouwens ook nog veroordeeld. Dus God gebruikt Rome voor Israël te straffen, maar uiteindelijk wordt Rome ook nog gestraft. Want elk koninkrijk moet plaatsmaken voor het ultieme koninkrijk. Amen. Dat is het koninkrijk van de Heer. Want God heeft hen ertoe aangezet. Hier, hij zegt het hier. Om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest overdragen tot wat God gezegd heeft, werkelijkheid wordt. Dus eigenlijk, ze zijn allemaal als was in de handen, amen, van de Heer. En de Heer doet ermee wat hij voor ogen houdt, want elke profetie, alles wat geschreven stond, amen, in Daniël, amen, in de profeten, moet hieruit komen. Er is een nieuw koninkrijk. Amen. De steen die uit de berg tegen het beeld gaat vliegen. Amen. Moet uitkomen. En dat is hier allemaal aan het uitkomen. Elk koninkrijk moet buigen. De vrouw die je zag is de grote stad. Die heerst over de koningen op aarde. Dat is inderdaad wel. Jeruzalem is altijd al wel een bepaalde bron van interesse geweest, omdat het zo het middelpunt was in heel die regio. Hè. Een heel belangrijke stad voor in te nemen. Openbaring 18. Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde. Met een krachtige stem riep hij: gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad. Het is nog altijd, spreekt over dezelfde stad. Ze is een woonplaats voor demonen geworden. Ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein afschuwelijk dier. Dus dit spreekt over Jeruzalem nogmaals. Omdat het hier, ze is een woonplaats voor demonen geworden, dat betekent dat het eerst niet was. Eerst was ze rein, maar nu is het allemaal onrein. Elk onreine vogel, elk onrein afschuwelijk dier. Eerst was ze heilig, maar nu hebben ze de heilige verworpen. En nu zijn ze dus een woonplaats voor demonen geworden. Zij die dachten dat ze rein waren, hè, zijn nu onrein geworden. Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd. En de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden. En toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonde. En ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Dus de plagen die we hebben gelezen in de vorige hoofdstuk, die haar gaan treffen. Wat spreekt over Jeruzalem? Maken dat je daar weg bent. Daar gaat ook openbaringen over. Hè. Dus de redding, de verlossing van de Heer zit hem in, en dan spreken we niet over spirituele verlossing per se, en spreken we niet over verlossing om ergens in de hemel te gaan vertoeven, maar dan hebben we het over letterlijke verlossing van een letterlijk oordeel dat ging komen over de stad. En dus als je had geluisterd naar de Heer, dan had je verlossing, want je wist, ik mag niet gaan naar die stad, ik mag daar niet blijven, want ze gaat vernietigd worden. Ik moet de tekenen in doog houden. Ik moet zien dat ik niet slaap, want de Heer komt als een dief in de nacht. En als ik aan het slapen ben in de nacht en ik ben niet aan het opletten en ik zie de tekenen en ik ga mee met het Jodendom, ik ga mee met het wetticisme en ik ga terug naar de wet. En ik ga mee in bed met de fariseers en al die schriftgeleerden die zeggen dat zij het uitverkoren volk zijn. Maar Jezus zegt dat je opnieuw moet geboren worden. Als ik daar allemaal in meega, dan blijf ik achter. In de stad. Maar de Heer zegt: ga weg uit die stad, mijn volk. Zodat je geen deel hebt aan de zon en ontkomt aan de plagen. Want haar zonde reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. Amen. Doe met haar wat zij met anderen deed. Ja, laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. Ze moeten dus het dubbele terugbetalen. Was trouwens ook een referentie naar de wet, waarin dat iemand die bevonden werd met diefstal, denk ik dat was, het dubbele moest vergoeden. Of iemand die het onrecht had aangedaan, het dubbele moest vergoeden. Momentje. Nee, we gaan verder. Vers 7. Geef haar net zoveel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf, ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren. Dat dacht de jongen inderdaad. Ons kan niks gebeuren. We zitten veilig achter de muren van Jeruzalem. Zelfs Rome kan ons niks doen. Maar daarom zullen alle plagen haar op één dag treffen. Dat wil zeggen, snel. Dodelijke ziekte, rouw en hongersnood. En ze zal in vlammen opgaan. Want God, de Heer die dat vonnis heeft geveld, is machtig. Dus voor de christenen die dat lazen, was dat een grote bevestiging. Van wat ze hadden geleerd dat Jezus had gezegd. Het was ondertussen misschien al 40 jaar geleden dat Jezus dat had gezegd, of 30 jaar geleden. En ze hadden dus hier nu weer een bevestiging. Het lijkt erop alsof het niet gaat uitkomen, omdat de Joden zo gekant waren tegen de christenen, alsof het leek dat ze aan het winnen waren. Alsof de christenen, die nu ook nog eens werden vervolgd door de Romeinen, alsof zij verliezers waren. En waar is God in deze omstandigheden? He? Moeten wij niet overwinnen? Moeten wij niet verspreiden? Moeten wij niet, moet God niet optreden tegen al dit onrecht? Waar blijft de Heer? He? En ik denk als je geen Bijbel bij de hand hebt, en je hebt ooit eens gehoord dat Jezus had gezegd dat er een oordeel komt en dat er een nieuw verbond is, maar ja, dat is al 10 jaar geleden dat je dat nog eens hebt gehoord, dan is dit een enorme bemoediging om te horen van er komt een teken, er komt en het gaat niet lang meer op zich wachten, het komt spoedig, ik kom, het oordeel is nabij, je zal het zien. Het nieuwe verbond is in voege en het zal zijn effect hebben bij de vernietiging van deze stad. Je zal het wel zien. Dan is dat een bemoediging. Amen. Dan kan je doorgaan. Dan kan je zeggen van prijs de Heer. Amen. Halleluja. Wat de Heer heeft gezegd is waar. En nadien is inderdaad een enorme explosie gebeurd aan evangelisme. En is het woord en het evangelie beginnen te verspreiden als een vuur over heel de wereld. Amen. Niets stond er nog in de weg. Hetgeen dat in de weg stond, is nu compleet uit de weg genomen. Openbaringen 18:9. De koningen op aarde die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen. Ze blijven op een afstand ontzet door de straf die ze krijgt en zeggen, wee, wee, Babylon, groot, sterk stad, in 1 uur tijd is je vonnis voltrokken. Zij zullen zelfs, want het was eigenlijk niet de bedoeling van Titus die de generaal tijdens het beleg van Jeruzalem, de zoon van keizer, Vespasianus, inderdaad, dank u. Vespasianus die een half jaar voorheen zelf generaal was, maar dan met heel de gedoe met een interne burgeroorlog, is dan uiteindelijk de macht gegrepen, is dan keizer geworden en zijn zoon was eigenlijk ook co-keizerschap in die tijd, maar hij mocht dan de zaak gaan afmaken in Jeruzalem. Maar die was van plan niet om Jeruzalem in brand te steken. Hij was niet van plan om de tempel in brand te steken. Het was de bedoeling om de tempel heel te laten. Maar zijn manschappen waren zo doordringd met wraak, bloedzucht. Zij zaten al een half jaar belegeringen te houden. Mensen te vermoorden, te kruisigen. Ja, ze waren het verstand verloren dat wanneer dat ze binnen zijn gegaan. Hij had nogthans gezegd om de tempel niet in brand te steken, maar er is dan per ongeluk iets gebeurd. Maar ja, er gebeurt niks per ongeluk, zeker niet in die fase, in die setting. Het is inderdaad gebeurd en op een uur tijd, hopla, bom. Ook al wou de keizer het misschien niet, maar de Heer had dit reeds gezegd en dat de mensen dachten van, allee, wee, Babylon, grote sterke stad. Wie had dat ooit gedacht? Dat die stad met de grote sterke muren, dat die zo snel opeens de dieperik inging. Dat hadden we nooit gedacht. Maar het was de Heer die het heeft gewild. De handelaars op aarde treuren en rouwen maar, want er is niemand die hun waren nog wilt kopen. Nu volgt gewoon weer een metafoor-symbolische manier waarop dat Jeruzalem haar waarde heeft gewonnen met handel te drijven met verschillende volken. Het wil gewoon zeggen, de rijkdom die dat ze nu had, die dat ze eens had, is nu allemaal weg. Dus het is de zegeningen die ze heeft gekregen van de Heere, zijn weg. Amen. Want de zegeningen liggen niet meer in rijke steden. Amen. Het is in het hemelse stad. Amen. En dat is ook weer een verschil. Ook weer een tegenstelling. Je hebt het aardse Jeruzalem, dat nu verworpen is met al zijn rijkdommen, ten opzichte van het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel komt. Amen. Dat hemelse rijkdommen heeft. Die heeft ook goud. Heeft ook straten van goud en zuilen van al die verschillende edelstenen, hoe dat het wordt benoemd daar in Openbaring 22, is natuurlijk niet letterlijk te nemen. Alhoewel, dat kan misschien letterlijk zijn, dat hij inderdaad letterlijk op de nieuwe hemel en nieuwe aarde zo gaat zijn. Ik betwijfel het, want ik zie het allemaal als symboliek van hetgeen dat eerst in het Oude Testament, al die edelstenen op de borstplaten van de hoge priesters, is nu gesymboliseerd in die nieuwe hemels Jeruzalem, wat de kerk is. Want wij zijn de priesters van de Heer. De Heer is de hoge priester, maar wij zijn een heilig priesterschap. Amen. De aardse rijkdommen zijn niet meer van tel voor de Heer. Dat zijn niet de zegeningen. De zegeningen zijn in Christus. Halleluja. Ik wil niet zeggen dat de Heer u niet wil zegenen met aardse rijkdommen. Want we hebben dat natuurlijk nodig voor te overleven, voor en van alles. Maar wat. Ik wil maar zeggen, de Heer wil niet dat je moet niet door stof en as gaan kruipen. Ik zal het zo zeggen. Dat was ik. Nou ja, en dan kaneel, karren, reukwaar, runderen en een hele lijst. Verloren zijn de vruchten, degene die hier, WW grote stad, je droeg linnen, purperschap, een grote sira, edelsteen en parels. Maar in 1 uur tijd is je heel je grote rijkdom vernietigd. Alle stuurla, iedereen die op Babylon vaart, scheepsvallen en alle anderen die op zee werken, bleven op naast en riepen toen ze de rook boven haar zagen opstijgen. Welke stad is er aan die grote stad gelijk? Hier wordt eigenlijk een contrast, opgeworpen van de grootheid van het aardse Jeruzalem. Maar het is, ook al dacht heel de wereld, dat kan nooit kapot gaan. Maar het is door de woord van de Heer kapot gegaan. Want niemand kan de plannen van de Heer in de weg staan. Dat wil ze hier eigenlijk mee. Het wordt in heel hyperbole taal weergegeven. Ja. Welke stad is er aan die grote stad gelijk? Ja. Als je dat vergelijkt met de steden van vandaag. Is dat een vuilnisbelt? Bij wijze van spreken, snap je? Het is hyperbole taal, want diezelfde taal wordt ook gebruikt in het Oude Testament. Kijk, bijvoorbeeld in Ezekiel 27. Dit is hoe de Heer spreekt over Tyrus. Tyrus was ook een stad. En het is eigenlijk, ik kan niet allemaal lezen, het is veel te veel versen, maar ze gebruiken dezelfde taal. Ja, het was een handelscentrum inderdaad. Edom doe handel met je voor het betaal je goederen met granaatstenen. Ik kan niet alles lezen hoor. Ik kan even. Ik wil zeggen, dat is het Oude Testament. Hè? Hoe dat God deze taal gebruikt om een oordeel af te kondigen over een bepaalde stad die heel rijk was. Maar wanneer het oordeel over die stad komt, is uw rijkdom footsie weg op 1 minuut. Op 1 uur. De golven, ze zullen zich kaal schermen en zich met de rouwkleren omgorden en bitter over je wenen en bittere rouwklacht. Dan zingen ze en klagen ze over je. Wie was aan Tyrus daar midden in zee gelijk? Het aanvoer van goederen over de zee heb je veel volken welvaren gemaakt. Met alle schat en handzwaar heb je koning van de aarde rijkdom gebracht. Nu ben je door de zee gebroken, door waterdiepte verzolgen, Janneswaar. en je bewoners zijn met je vergaan. Verbijsterd zijn de kustbewoners, hun koningen rijzen de haren te bergen, hun gezicht is van angst verwrongen. Is dat eigenlijk dezelfde taal hier? Als in Openbaringen van de volken van de aarde zitten te kijken van wee, 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 grote stad Babel, hoe is dit mogelijk? Juist zoals hier, hetzelfde sentiment wordt weergegeven ten opzichte van Tyrus. Oh, Tyrus, de handeldrijvende volken, sis van als je een schrikbeeld ben je geworden, voor altijd vergaan. Dat sprak over Tyrus. Nu, Tyrus is niet vergaan. Ik bedoel, je kan er nog steeds naartoe gaan. Hetzelfde met Jeruzalem. Jeruzalem is niet vergaan, dat is nu ook een metropool. Er is nog altijd rijkdom aanwezig. Misschien nog meer dan vroeger, waarschijnlijk. Maar dat is ook weer hyperbole taal, dat wil zeggen, voor altijd vergaan. Dat is niet voor altijd, maar het doel waarvoor je er was, is nu gedaan. Jeruzalem, jij was ooit Gods oogappel, maar nu niet meer. Maar ik moet even terug naar Openbaring 18. Hè? Welke stad is dan de grote zwierp? Zwierp stof over een hoofd treuren, de rauwen riepen wee, grote stad. Maar in 1 uur tijd is zij te gronde gericht. Juich maar hemel, juich heilige apostelen en profeten, het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken. Ze moeten erom juichen, want eindelijk is de roep om wraak, weet je nog, hè, met al die martelaren die daar uitroepen en zij die riepen van hoe lang nog, wel het is nu gebeurd. En toen deelde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden, zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd. Ze zal voorgoed verdwijnen. Is dat voorgoed? Nee, juist zoals Tyrus. Hè? Tyrus ging ook voorgoed verdwijnen. Nee, maar de status die de stad Jeruzalem had ten opzichte van God. De bruid. Het verbond dat ze hadden. C'est fini. Dat is gedaan. Amen. Dat is taal trouwens ontleed ook van Jesaja. Jesaja zegt ongeveer hetzelfde over Edom. De wateren van Edom worden pek, zijn grond verandert in zwavel, het land wordt één grote pekoven. Het blijft er branden dag en nacht, voor eeuwig stijgt de rook erop. Juist zoals in Openbaringen bij Babylon, de grote stad, ook de rook opstijgt. Is dat voor eeuwig? Nee, die rook, dat is gedaan met rook natuurlijk. Het land ligt verloren tot in het verre nageslacht. Nooit zal iemand het nog betreden. Dat is weer dezelfde wijze van symbolische spraak, en hyperbool. Nooit zal iemand het nog betreden. Er lopen mensen elke dag over het land van Edom. Je moet dat natuurlijk niet letterlijk nemen. juist zoals terug in Openbaringen. Het is allemaal zo poëtisch, hè? We doen er maar beter goed aan om de poëzie van de Bijbel, ook al is het hier apocalyptische poëzie, maar we moeten het wel klassificeren als apocalyptische poëzie. En als je dat niet begrijpt, dan ga je daar allerlei andere dingen in zien die je er niet hoeft of moet in zien, want dezelfde taal is reeds gebruikt voorheen. Ze zal voorgoed verdwijnen. De status. Ze wordt in de zee gesmeten. Met andere woorden, ze wordt overgeleverd aan een heidens volk. Dat beest dat uit de zee kwam. En nu wordt ze daar in de zee. Ze zat eerst op het beest dat uit de zee kwam en nu wordt ze in de zee gesmeten. Ze wordt overgeleverd aan Rome. Aan het beest dat haar gaat vernietigen. En dan eindigen we, vers 22, de klank van lier en zang, bazuin en fluit zal in jou voorgoed verstommen. De bedrijvigheid van ieder ambacht zal in jou voorgoed stilvallen. Weer poëzie taal, ja. Want nu zitten daar ook mensen te zingen, hè. Maar je wilt gewoon zeggen, de Heer vindt er geen vreugde meer. En er is geen aanbidding meer te vinden, dat plezierig is voor de Heer in Jeruzalem. Want dat was de tempel, was de plaats van de tempel waar aanbidding, waar dat men die gezangen moest doen. Die aanbiddingsliederen zongen tot de Heer bij al die feesten waarnaar dat ze moeten, maar c'est fini. Het geluid van de molen zal nooit meer in je klinken. Het licht van de lamp nooit meer in je schijnen. Nee, want het licht van de wereld is nu ergens anders. Amen. Ja, dat is bij de Heer, bij Jezus. Het feestgedruig rond bruid en bruidegom zal in jou nooit meer te horen zijn. Er is een nieuwe bruid. Eens waren je handelaars de grootte der aarde, alle volken bezweken voor je verleidende toverij. Ja, dat is een ondergang geworden. Maar ook vloeide in deze stad het bloed van de profeten en heiligen, van al degenen die op aarde werden geslacht. En dan is natuurlijk, die laatste is een key verse om de identiteit te bevestigen. En dat is Jeruzalem. Want Jezus heeft gezegd, Matthäus 23, 34. Lucas 13. Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals nu hebben het niet gewild. Jezus zegt, er komt geen één profeet buiten Jeruzalem om. Jullie iedereen, elk van mijn profeten, is natuurlijk niet letterlijk te nemen, maar al de profeten zijn gedood in Jeruzalem. De hoofdstad. Hè? Het bloed, Matthäus 23, Jezus zegt ook, is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftleer naar jullie zal sturen. Je zult sommigen van hen doden kruisigen zelfs, en anderen jullie synagoge geestelen en van stad tot stad vervolgen. Al het onschuldig bloed dat op aarde is vergoot zal jullie worden aangerekend. Hij sprak tegen het leiderschap in Jeruzalem. Hij sprak daartoe in Matthäus 23. Hij stond in de tempel. Hij stond in de geburen van de tempel toen hij dit zegt. Vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharia, de zonen die u vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. Ik verzeker u, op deze generatie zal dit alles neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood, hier zegt hem het weer, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb je kinderen niet bij je willen brengen? Jullie hebben het niet gewild. En daarom is hij een afsluiter in hoofdstuk 18, vers 23 van Openbaring, dat zegt, maar ook vloeide in deze stad het bloed van de profeten en van al degenen die op aarde werden geslacht. Amen. Jeruzalem wordt verantwoordelijk gehouden, zoals Jezus had gezegd. Jezus had dat gezegd. Jullie zullen verantwoordelijk zijn. Jeruzalem, en dat is de grote stad waarin de tempel stond, die nu het oordeel op zich kreeg.